Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waarin we vandaag verder gaan met de lezing van het heilige leven van de heilige Silouan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. Voor we verder gaan, wil ik nog even voor degenen die nu pas aansluiten bij het beluisteren van dit boek, enkele woorden verklaren. Namelijk het woord Atoniet. Dit is een monnik van het Russisch-orthodoxe klooster op de berg Athos in Griekenland. Een archimandriet, dit komt van het Grieks en betekent een overste van een Russisch-orthodox klooster of een groep van kloosters, en het is een eretitel voor niet in een klooster levende priestermonniken. Ook het woord hegumen of hegumena, wat het vrouwelijke woord is, betekent hetzelfde. Het woord starets is een Russisch woord en is een kloostermonnik in de Russisch-orthodoxe kerk. Niet noodzakelijk een priester die na lange jaren van ascese bepaalde geestelijke gaven verworven heeft. Hij krijgt die titel niet van de kerkelijke overheid, maar van het volk. Hij heeft ook dikwijls de gave van onderscheiding, ontvangt bezoekers, neemt de biecht af als hij een priester is, bidt en zegent. Ten slotte het woord schisma, niet te verwarren met ons woord schisma in de katholieke kerk. Dit is een wijding of professie van kloosterlingen. Men onderscheidt een klein en een groot schisma. Hierbij legt de monnik gelofte af van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid, zoals in de katholieke kerk. Het groot schisma wordt pas gegeven na 25 jaar kloosterleven of zelfs pas op het sterfbed van de monnik. Deze monniken leven meestal als kluizenaars. We waren gekomen bij hoofdstuk 4, het onderricht van de starets, en bij het onderwerp gedachten over de vrijheid. Hiermee gaan we nu verder. De kern van de absolute vrijheid bestaat uit de mogelijkheid om het eigen bestaan op ieder vlak te bepalen, zonder enige afhankelijkheid of noodzaak, zonder enige beperking. Dat is de vrijheid van God. De mens heeft een dergelijke vrijheid niet. Het is de verzoeking voor de mens, die geschapen is naar het beeld van God, zijn eigen bestaan te willen scheppen. Zelf dat bestaan in alles te bepalen, zelf gelijk te worden aan God, maar niet slechts aan te nemen wat er gegeven wordt, want dat impliceert een gevoel van afhankelijkheid. De zalige starets zei dat ook deze verzoeking door het geloof in God kan worden overwonnen, zoals elke andere verzoeking. Het geloof in de goede en barmhartige God, het geloof dat hij boven elke volmaaktheid is, doet de genade in de ziel neerdalen, en dan verdwijnt dat moeilijke gevoel van afhankelijkheid, en de ziel heeft God lief als haar eigen vader, en zij leeft door hem. De starets was een man met weinig scholing, maar zijn verlangen naar de kennis der waarheid was echter niet minder dan van wie ook. Maar op zoek naar deze waarheid volgde hij een weg die volstrekt niet leek op die van de speculatieve filosofie. Ik wist dit en volgde met grote belangstelling hoe de meest verschillende theologische problemen in een volkomen bijzondere atmosfeer en in een eigen vorm zich aan zijn geest voordeden en hoe hun oplossing vorm aannam in zijn bewustzijn. Hij kon een probleem niet ontwikkelen volgens de regels van de dialectiek, noch het in een systeem van rationele begrippen uitdrukken. Want hij was bevreesd om zich te vergissen in zijn redeneringen. Maar de stellingen die hij uitsprak droegen het teken van een uitzonderlijke diepgang, zodat onwillekeurig de vraag opkwam: hoe komt hij aan deze wijsheid? De starrets was er de levende getuigenis van dat de kennis van de hoogste geestelijke waarheden wordt verkregen door het onderhouden van de evangelische geboden en niet door een aan het uiterlijk ontleende geleerdheid. Hij leefde door God en hij ontving uit een hoge verlichting van God en zijn kennis was geen abstract kennen, maar het leven zelf. Aan het begin van dit hoofdstuk heb ik voorgesteld de leer van de starrets uiteen te zetten, maar gaandeweg ben ik tot de gedachte geneigd dat we ons doel misschien beter zullen bereiken als ik, in de mate waarin dat voor mij toegankelijk is, zijn geestelijke ervaring zal beschrijven. Als zijnde een handeling van God in de mens, brengt elke geestelijke ervaring, in elk concreet historisch geval, iets dat eeuwig nieuw is aan de ene kant, en aan de andere kant zijn alle gedachten van de starrets betreffende de meest diepgaande religieuze problemen, het gevolg van de ascese van zijn gebed en van de komst van de goddelijke genade. Het christendom is geen filosofie, het is geen leer of doctrine, maar het leven. En alle gesprekken van de starrets en al zijn geschriften zijn een getuigenis van dit leven. Over de persoonlijke verhouding van de mens met de persoonlijke God. De Heer heeft tot Pontius Pilatus gezegd: ik ben in de wereld gekomen om te getuigen van de waarheid. Pilatus had sceptisch geantwoord: wat is waarheid? En ervan overtuigd dat er op deze vraag geen antwoord was, wachtte hij ook niet op een antwoord van Christus, maar ging naar buiten, naar de Joden. Pilatus had gelijk. Als men met de vraag wat is waarheid, de ultieme waarheid bedoelt die ten grondslag ligt aan heel het bestaan van de wereld, dan is er geen antwoord op deze vraag. Maar als Pilatus de eerste waarheid of de waarheid op zich bedoeld zou hebben en hij zou de vraag zo gesteld hebben, zoals zij ook moet worden gesteld, namelijk wie is de waarheid, dan zou hij het antwoord hebben gekregen dat de Heer kort daarvoor, met voorkennis van de vraag van Pilatus, op het laatste avondmaal tot zijn geliefde leerlingen had gezegd en door hen ook aan heel de wereld: ik ben de waarheid. Naar Johannes hoofdstuk 14 vers 6, hoofdstuk 18 vers 37 tot 38. De wetenschap en de filosofie stellen zich de vraag: wat is de waarheid? Terwijl het ware christelijke religieuze bewustzijn altijd gericht is op de persoonlijke waarheid. Wie is de waarheid? De vertegenwoordigers van wetenschap en filosofie beschouwen christenen dikwijls als ongemotiveerde dromers en zichzelf als stevig verankerd op vaste bodem. Daarom noemen zij zichzelf positivisten. Vreemd genoeg begrijpen zij niet hoe negatief hun opvatting van de onpersoonlijke waarheid is. Ze begrijpen niet dat de echte en absolute waarheid slechts een persoon, een onderwerp, wie, kan zijn en nooit een voorwerp, wat, omdat de waarheid geen abstracte formule of abstract idee is, maar het leven zelf. Ik ben de zijnde. Exodus hoofdstuk 3, vers 14. Inderdaad, wat kan er nog abstracter of negatiever zijn dan een waar iets? En deze grote paradox komen wij op heel de historische weg der mensheid tegen sinds de zondeval van Adam. Betoverd door haar verstand leeft de mensheid in een soort van bedwelming, zodat het niet alleen de positieve wetenschap en de filosofie zijn die, zoals Pilatus, de vraag stellen: wat is de waarheid? Maar zodat men zelfs in het religieuze leven van de mensheid datzelfde grote bedrog kan waarnemen. Zelfs daar zijn de mensen voortdurend op zoek naar een waar iets. Het verstand veronderstelt dat wanneer het dit door hem gezochte ware iets zal leren kennen, dat het dan magische krachten zal verwerven en een vrij meester zal worden van het bestaan. In het geestelijke leven vervalt de mens die de weg van het verstandelijke zoeken opgaat, onherroepelijk in een pantheïstische wereldbeschouwing. Telkens wanneer een theoloog op eigen kracht de waarheid over God probeert te leren kennen, of hij zich daarvan bewust is of niet, vervalt hij onvermijdelijk in dezelfde fout als de wetenschap, de theologie en het pantheïsme, namelijk het zoeken en het beschouwen van een waar iets. De waarheid die iemand is, kan nooit door het verstand worden gekend. God, de persoon, kan slechts worden gekend door existentiële omgang, dat wil zeggen, slechts door de Heilige Geest. Dit onderstreepte Staret Siluan voortdurend. De Heer heeft hier zelf als volgt over gesproken: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden en mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en bij hem woning nemen. Maar de vertrooster, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zenden zal, die zal u alles leren. Naar Johannes hoofdstuk 14, vers 23. De orthodoxe ascetische traditie verwerpt de weg van de abstracte beschouwing als zijnde onjuist. Wie in zijn religieuze contemplatie blijft stilstaan bij de abstracte beschouwing van het goede, van de schoonheid, van de eeuwigheid, van de liefde enzovoort, bewandelt een verkeerde weg. Wie slechts afstand neemt van alle empirische beelden en begrippen, heeft ook de ware weg nog niet gevonden. De orthodoxe contemplatie is geen abstracte contemplatie van het goede, van de liefde enzovoort. Het is ook geen simpel afstand nemen door het verstand van alle empirische beelden en begrippen. De ware contemplatie wordt door God verleend door middel van zijn komst in de ziel. En dan schouwt de ziel God en ziet dat hij lief heeft, dat hij goed is, dat hij glorierijk is en dat hij eeuwig is. Zij ziet zijn transcendentie en onuitsprekelijk karakter, maar er wordt niets abstracts beschouwd. Het ware geestelijke leven is vreemd aan verbeelding, maar het is in alles volkomen concreet en positief. De ware gemeenschap met God kan door een mens slechts gezocht worden in een persoonlijk gebed dat tot de persoonlijke God is gericht. De waarachtige, christelijke, geestelijke ervaring is een gemeenschap met een God die absoluut vrij is, en daarom hangt deze niet van de inspanningen of van de wil van de mens alleen af, zoals dit mogelijk is bij een niet-christelijke, pantheïstische ervaring. Mijn onbeholpen woorden zijn ontoereikend om aan de lezer datgene over te brengen wat mij van de Starets het meeste trof in ons contact. Een gesprek met hem had een volkomen uitzonderlijk karakter. Ondanks alle eenvoud en zachtmoedigheid van een gesprek was zijn woord uiterst doeltreffend, als een woord dat ontsprongen was aan een diepgaande ervaring van het bestaan, als het woord van een mens die waarlijk de geest des levens in zich draagt. De verschijning van Christus werd een persoonlijke ontmoeting, waardoor ook zijn gerichtheid op God een diep persoonlijk karakter kreeg. Als hij bad, dan sprak hij met God van aangezicht tot aangezicht. De waarneming van de persoonlijke God reinigt het gebed van fantasie en van abstracte beschouwingen en verplaatst het naar het onzichtbare centrum van een levendige en innerlijke gemeenschap. Als het gebed zich in het innerlijk concentreert, is het niet langer een roepen in de ruimte en de geest wordt geheel en al aandacht en gehoor. Wanneer hij God aanriep met de goddelijke namen Vader, Heer en andere, bevond hij zich in een staat die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, vers 4. Maar wie zelf de aanwezigheid van de levende God heeft ervaren, zal het begrijpen. Een opmerkelijke asceet van het klooster, vader Trofim, merkte deze staat op bij Starets Siluan, en dat veroorzaakte in hem angst en ontsteltenis, waarover hij mij na het overlijden van de starets heeft verteld. Over de liefde voor de vijanden. Iedere rationalistische wereldbeschouwing heeft haar eigen logische structuur, haar interne dialectiek. Zo heeft ook de geestelijke wereld, om zich op een gebruikelijke wijze uit te drukken, natuurlijk haar eigen structuur en dialectiek. Maar de dialectiek van de geestelijke ervaring is volkomen uniek en stemt niet overeen met het gewone verloop van het denken. Zo zal het voor de rationalisten misschien vreemd lijken dat de zalige starets de liefde voor de vijand aanwijst als het criterium van het ware geloof, van de ware gemeenschap met God, als het kenmerk van de echte werkzaamheid van de genade. Ondanks mijn verlangen om zo kort mogelijk te zijn en al het overbodige te vermijden, acht ik het toch noodzakelijk hier enige uitleg te geven. De mens leeft in de hoop om in de komende eeuwigheid de gave van de gelijkenis op God en de volmaakte gelukzaligheid te ontvangen. Maar hier op aarde zal hij slechts een voorpand van die toekomstige staat leren kennen. In de begrenzing van zijn aardse ervaring kan de mens, die met vlees bekleed is, tijdens het gebed in God verblijven en zich tegelijkertijd de wereld herinneren, maar wanneer men met een grotere volheid in God verblijft, dan wordt de wereld vergeten, net zoals de mens die zich volkomen aan de aarde heeft gehecht, God zal vergeten. Maar als men de wereld vergeet, wanneer men de staat bereikt van het volledige verkeren in God, hoe kan men dan nog spreken over de liefde voor de vijand als het criterium van de ware gemeenschap met God? Want als een mens de wereld vergeet, dan denkt de mens nog aan zijn vrienden, nog aan zijn vijanden. Naar zijn wezen staat God boven de wereld en is transcendent. Door zijn energieën verblijft hij in de wereld, is hij immanent. De absolute transcendentie van het goddelijke zijn wordt geenszins verstoord door zijn onophoudelijke werkzaamheid in de wereld. Maar de mens die bekleed is met vlees en die op aarde leeft, heeft die volmaaktheid niet in zich. Zelfs wanneer hij geheel en al, dat wil zeggen, met heel de kracht van zijn geest en van zijn hart in God verblijft, verliest hij ieder besef van de wereld. Hieruit moet men echter niet concluderen dat er geen relatie zou zijn tussen het volledig verkeren in God en de liefde voor de vijanden. De Starets verzekert dat er integendeel een zeer nauwe band tussen beide bestaat. Tijdens de verschijning van de Heer had de Starets een graad van kennis ontvangen die elke twijfel of aarzeling uitsluit. Hij beweerde stellig dat wie God lief heeft, door de Heilige Geest ook zeker de gehele schepping van God zal liefhebben en de mens op de eerste plaats. Hij beschouwde die liefde als een gave van de Heilige Geest. Hij aanvaarde haar als een kracht die vanuit de hoge was neergedaald. En omgekeerd kende hij ook de volkomen onderdompeling in God, die voortvloeit uit een liefde voor de naaste, die door de genade ontstaan is. Wanneer hij over vijanden sprak, gebruikte de Starets de taal van het hem omringende milieu, in die tijd dat er veel werd geschreven en gesproken over de vijanden van het geloof. Zelf verdeelde hij de mensen niet in vijanden en vrienden, maar in degenen die God hebben leren kennen en degenen die hem niet hebben leren kennen. Als de historische situatie anders was geweest, dan zou men zich kunnen voorstellen dat ook de Starets zich anders zou hebben uitgedrukt, hetgeen trouwens verschillende keren gebeurde wanneer hij over de liefde voor de medemens in het algemeen sprak, dat wil zeggen voor alle mensen, zowel voor de weldoeners als voor de boosdoeners. Hierin zag hij de gelijkenis naar Christus, die zijn armen op het kruis heeft uitgestrekt, om alle mensen te verenigen. Waarop berust de kracht van het gebod van Christus? Hebt uw vijanden lief? Waarom heeft de Heer gezegd dat degenen die zijn geboden onderhouden, zullen weten van waar deze leer komt? Zie Johannes hoofdstuk 7, vers 17. Hoe begreep de Starets dit? God is liefde, absolute liefde die in haar overvloed de gehele schepping omvat. God is als liefde zelfs aanwezig in de hel. De Heilige Geest, die aan de mens in de mate van diens bevattingsvermogen verleent om deze liefde in haar werking te leren kennen, openbaart hem daardoor de weg tot de volheid van het bestaan. Daar waar vijanden zijn, is ook verwerping. Als een mens verwerpt, valt hij uit het volle goddelijke bestaan en is niet meer in God. Wie het hemelse koninkrijk hebben bereikt en wie in God verblijven, zien in de Heilige Geest alle afgronden van de hel, want er is geen enkel gebied waar God niet aanwezig is. De ganse hemel van de heiligen leeft door de Heilige Geest en voor de Heilige Geest, is niets op deze wereld verborgen. God is liefde en in de heiligen is de Heilige Geest liefde. Terwijl zij in de hemelen wonen, zien de heiligen de hel en omvatten haar ook in hun liefde. Wie hun broeder haten en hem verwerpen, zijn gekortwiekt in hun bestaan en zij hebben de ware God, die allesomvattende liefde is, niet leren kennen en de weg tot hem niet gevonden. De mens kan niet gelijktijdig volkomen in God en volkomen in de wereld verblijven. Het is dus pas mogelijk om te beoordelen of de contemplatie waarachtig of integendeel denkbeeldig is geweest, na de terugkeer tot het geheugen en tot de waarneming van de wereld. De Starets verzekerde dat, wanneer men na een geestelijke toestand die beschouwd wordt als een goddelijke contemplatie of een gemeenschap met God, geen liefde voor de vijand heeft en dient ten gevolge geen liefde voor de gehele schepping, dit een betrouwbare indicatie is dat deze contemplatie niet waarachtig was, dat wil zeggen, niet in de ware God was. De mens kan tijdens de contemplatie in geestverrukking raken voordat hij zich dat zelfs realiseert. In de toestand van vervoering, zelfs als deze niet van God komt, kan de mens niet begrijpen wat hem is overkomen. Als na de terugkeer tot een gewoon bewustzijn de vrucht van de contemplatie trots en onverschilligheid is voor het lot van de wereld en voor de mensen, dan was deze contemplatie ongetwijfeld onwaar. Op die wijze wordt de waarheid of het bedrog van de contemplatie herkend aan haar vruchten. De beide geboden van Christus, de liefde voor God en de liefde voor de naaste, zijn onscheidbaar. Als men gelooft in God te leven en God lief te hebben, terwijl men zijn broeder haat, verkeert men in een dwaling. Zo geeft het tweede gebod ons de mogelijkheid te controleren in hoeverre wij werkelijk in de ware God leven. Thank you. over het onderscheid tussen goed en kwaad. Het tweede gebod over de liefde voor de naaste is volgens de Starets de toetssteen om de juistheid van onze weg tot God te controleren. Op gelijke wijze is het betrouwbare criterium voor het onderscheiden van goed en kwaad niet zozeer het doel waarnaar wij streven, hoe heilig en hoog dat ook mogen lijken, als wel de middelen die worden uitgekozen om dat doel te bereiken. Alleen God is absoluut. Het kwaad is niet een realiteit die haar eigen natuur heeft, maar het is slechts een verzet van het vrije schepsel tegen het oorspronkelijke zijn, tegen God. Het kan dus niet absoluut zijn, en daarom bestaat het kwaad niet in zuivere vorm en kan zo ook niet bestaan. Elk kwaad dat door vrije schepsels wordt begaan, leeft noodzakelijkerwijs als een parasiet op het lichaam van het goede. Het moet een rechtvaardiging voor zichzelf vinden, zich voordoen verborgen onder de schijn van het goede en dikwijls van het allerhoogste goed. Het kwaad doet zich altijd en onvermijdelijk voor, vermengd met een element van positief streven, en het is door deze kant dat het de mens verleidt. Het kwaad probeert zijn positieve aspect aan de mens voor te stellen als een doel dat zo belangrijk is dat alle middelen geoorloofd zijn om het te bereiken. In zijn aardse bestaan kan de mens het absolute goed niet bereiken. In elke menselijke onderneming is er een zeker onvolmaakt deel. De aanwezigheid van onvolmaaktheid in het goede van de mens aan de ene kant en de onvermijdelijke aanwezigheid van een goed voorwendsel in het kwaad aan de andere kant maken het onderscheid tussen goed en kwaad zeer moeilijk. De Starets meende dat het kwaad altijd door bedrog handelt, terwijl het zich maskeert met het goede, maar dat het goede voor zijn verwezenlijking geen medewerking van het kwaad nodig heeft. Daarom, van zodra men verkeerde middelen gebruikt, sluwheid, leugen, geweld en dergelijke, betreedt men een gebied dat vreemd is aan de geest van Christus. Het goede wordt niet door slechte middelen bereikt en het doel rechtvaardigt de middelen niet. Het goede dat door het kwaad tot stand is gekomen, is het goede niet. Dit is het voorschrift dat apostelen en de heilige vaders ons hebben nagelaten. Wanneer het goede dikwijls overwint en door zijn aanwezigheid het kwaad recht maakt, dan zou het toch onjuist zijn om te denken dat het kwaad tot dat goede heeft geleid, dat het goede het resultaat zou zijn van het kwaad. Dat is onmogelijk. Maar de kracht van God is zodanig dat waar zij ook verschijnt, zij alles geneest. Want God is de volheid van het leven en schept het leven uit het niets. De weg van de kerk. Het is onze kerk verleend om in de Heilige Geest de mysteries van God te begrijpen en zij is sterk door haar heilige gedachten en door haar geduld. Het goddelijke mysterie dat de kerk door de Heilige Geest kent, is de liefde van Christus. De heilige gedachte van de kerk is dat allen mogen worden gered. En de weg die de kerk volgt naar dit heilige doel is het geduld, dat wil zeggen het offer. De kerk predikt de liefde van Christus in de wereld en zij roept iedereen tot de volheid van het goddelijke leven. Maar de mensen begrijpen deze oproep niet en verwerpen hem. De kerk roept allen op het gebod van Christus te bewaren. Hebt uw vijanden lief. waardoor zij midden tussen alle vijandige krachten is gaan staan en de woede waarmee deze vijandige krachten onderling vervuld zijn, keert zich tegen haar. Maar de kerk die het werk van Christus op deze aarde uitvoert, dat wil zeggen de redding van de gehele wereld, neemt bewust de last van de algemene woede op zich, net zoals Christus alle zonden van de wereld op zich heeft genomen. En zoals Christus in deze wereld van zonde vervolgd werd en moest lijden, zo zal de ware kerk van Christus ook onvermijdelijk vervolgd worden en moeten lijden. Dit is een geestelijke wet van het leven in Christus, waarover zowel de Heer zelf als ook zijn apostelen hebben gesproken. Maar de goddelijke Paulus gaf deze wet van het leven als volgt absoluut weer. Zo zullen ook allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, vervolging te lijden hebben. Tweede brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 3, vers 12. En dit zal altijd en overal in de gehele wereld zo zijn sinds het bestaan van de zonde. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods worden genoemd. Hier zegt de Heer dat degenen die de vrede van God verkondigen, op Hem, de eengeboren Zoon van God, zullen gaan lijken. Zij zullen in alles aan Hem gelijk worden, dat wil zeggen, niet slechts in zijn heerlijkheid en zijn opstanding, maar ook in zijn vernedering en zijn dood. Hierover wordt veel gesproken in de Schrift. En daarom mogen degenen die de vrede van God werkelijk verkondigen, Golgotha nooit vergeten. En dit alles komt uitsluitend vanwege het woord: hebt uw vijanden lief. Gij zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. Naar Johannes, hoofdstuk 8, vers 37. En de kerk verkondigt ditzelfde woord: hebt uw vijanden lief. Maar de wereld kan dit woord niet verdragen. Daarom heeft de wereld de ware kerk door de eeuwen heen vervolgd en zal haar blijven vervolgen, heeft haar dienaren gedood en zal hen blijven doden. Tijdens mijn ontmoetingen met de zalige Starets heb ik er nooit in het minst aan getwijfeld dat zijn woorden de woorden van het eeuwige leven waren, die hij van de hemel had gehoord en dat hij deze waarheid, waarvan hij door heel zijn leven heeft getuigd, niet had geleerd door middel van oppervlakkige, listige verzinsels. Talloze mensen praten gemakkelijk over de liefde van Christus, maar hun werken zijn een schande voor de wereld en daarom zijn ook hun woorden beroofd van levenmakende kracht. Het leven van de Starets, dat ik een aantal jaren van zo dichtbij heb meegemaakt en dat ik nu in mijn onbezonnenheid durf te beschrijven, was een zo grote en zo schitterende ascetische inspanning dat ik niet in staat ben woorden te vinden om mijn bewondering uit te drukken. Tegelijkertijd was zijn leven zo eenvoudig, zo natuurlijk en waarlijk nederig, dat elk bombastisch of gekunsteld woord een vreemd element zou inbrengen. En daarom is het zo moeilijk om over hem te schrijven. Er zijn mensen die niet in staat zijn om de werkelijke betekenis te zien die zich achter een gewoon woord verstopt. Maar er zijn ook mensen wier gehoor gekwetst wordt als zij valse noten horen die door aanmatigende woorden worden veroorzaakt. Het heilige en reine woord van de Starets is helaas voor veel mensen niet gemakkelijk te begrijpen, juist vanwege zijn eenvoud, en daarom waag ik het mijn droge en lelijke commentaar hieraan toe te voegen, omdat ik waarschijnlijk ten onrechte veronderstel op die manier diegenen die een andere levensstijl en taalgebruik gewend zijn, te kunnen helpen de Starets te begrijpen. Laten we als voorbeeld een korte raadgeving van de Starets nemen. Wat is er nodig om vrede in je ziel en in je lichaam te hebben? Daarvoor moet men alle mensen lief hebben zoals zichzelf en ieder ogenblik bereid zijn te sterven. Bij de gedachte aan een nabije dood wordt de ziel gewoonlijk onrustig en angstig, maar dikwijls zelfs zo wanhopig dat de nood van de ziel het lichaam zelf ziek maakt. Hoe kan de Starets dan zeggen dat als men voortdurend bereid is om te sterven en dat als men alle mensen lief heeft, niet slechts de ziel, maar ook het lichaam met vrede vervuld wordt? Wat een vreemde en onbegrijpelijke leer. Wanneer de Starets hier spreekt over de vrede in de ziel en het lichaam, dan bedoelt hij de geestelijke staat waarin de werking van de genade zich niet slechts in de ziel, maar ook in het lichaam voelbaar uit. In dit geval spreekt hij echter over een mate van genade die minder is dan degene die hij ervaren heeft tijdens de verschijning van de Heer. In dat laatste geval was de genade in zijn ziel en in zijn lichaam zo sterk dat zelfs zijn lichaam duidelijk zijn heiliging voelde. De zoetheid van de Heilige Geest maakte zulk een vurige liefde voor Christus in zijn lichaam wakker, dat ook het lichaam wilde lijden voor de Heer. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing. We hopen dat deze lezing u deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.